De Heidelbergse Catechismus is een leerboek in veel Nederlandse protestantse kerken. Je kunt de vraag stellen wat de actuele waarde van het boekje is dat in 1563 gepubliceerd werd. Twee dominees, Simon van der Lucht en Gert-Jan Klapwijk, gaan over deze vraag in gesprek. Beiden houden van de Catechismus, maar ze durven er ook kritische vragen bij te stellen. Welkom bij HC, wat kun je er nog mee?
Heb je een lievelingsstuk muziek? Heb je misschien een boek wat je mooi vindt? Wat je vroeger gelezen hebt? Ik heb er een en ik wil daar graag met jullie eens even over na gaan denken. Het is een heel oud boekje. De Heidelbergse Catechismus. Nota bene geschreven in 1563. En weet je, ik hou gewoon van het boekje. En we gaan beginnen, mijn naam is Simon van der Lucht, en we gaan beginnen met een podcastserie over dit boekje. En ik neem aan dat als je luistert, dat je een klein beetje weet wat het is, maar als je gaat luisteren, dan ga je merken dat we daar mooie dingen over gaan zeggen en misschien je interesse ook weer groter wordt. En ik prijs me gelukkig dat ik iemand bij me aan tafel heb, Gert-Jan Klapwijk. En weet je, wij hebben een paar dingen gemeenschappelijk. Het eerste is dat we allebei op het ogenblik in Zwolle werken. Nou, redelijk toevallig, maar goed, dat brengt ons in ieder geval vaak bij elkaar in de buurt. En we hebben ook nog een beetje onze leeftijd gemeenschappelijk. En we zijn, zeg maar 60 plus. En weet je, dat heeft tot gevolg dat we allebei vroeger met dat boekje in aanraking zijn gekomen. En ik zeg denk ik niet te veel, Gert-Jan, als ik van jou ook weet of kan zeggen, ook jij houdt van dit boekje.
Zeker, zeker.
Ja.
Mee opgegroeid, uit mijn hoofd moeten leren op catechisatie. Jarenlang catechisatie gegeven, waarbij het boekje ook een rol speelde. Altijd wel gezocht naar wat is nog bruikbaar en hoe is het bruikbaar. Maar er zitten zulke mooie kernen in. Dus het is ook ergens wel jammer als dat allemaal wat wegraakt. Dus dit is een mooie poging, denk ik, om het weer eens af te stoffen. En ik ben benieuwd hoe we dat samen gaan doen, hoe jij dat vooral gaat doen.
Nou ja, daar zeg je wat, dat het wegraakt, dat is wel een beetje onze observatie. Hè? Want kijk, wij als predikanten, we werken allebei in de kerk. Wij waren vroeger wel gewend om elke zondag in de middagkerkdiensten over de catechismus te preken.
Ja.
En bij het kerkelijk onderwijs aan jongeren kwam dit boekje gewoon ter sprake. Nou, dat lijkt allemaal toch langzaam maar zeker weg te ebben uit onze kerkelijke praktijk. Aan de andere kant, merkwaardig genoeg, blijft het functioneren als mensen in de kerk gaan werken, bijvoorbeeld als ouderling of diaken in een kerk, dat ze wel gevraagd worden een handtekening te zetten onder de inhoud van de belijdenisgeschrift. Daarbij hoort ook de catechismus. En je vraagt je wel eens af, zouden ze nou weten wat er eigenlijk in staat? Als we het niet meer geregeld terugkrijgen in diensten, onderwijs of anders. Nou, en we hebben ook tegen elkaar gezegd, het is eigenlijk jammer. We zouden we toch niet op een bepaalde manier iets kunnen doen om dit oude boekje weer eens voor het voetlicht te halen. En dat willen we. En als je nou luistert en je zit misschien in dat kerkelijke onderwijs. Of je zit te luisteren en je bent misschien kerkelijk betrokken als oudste, ouderling, diaken, pastoraal werker, ik noem maar wat. En je denkt, wat betekent dat boekje nou eigenlijk voor onze kerkelijke identiteit en voor mijn werk? Nou, dan zit je hier helemaal aan het goede adres. Dus Gert-Jan, mijn idee is om maar eens van start te gaan met de eerste zondag. Want beste mensen, we gaan gewoon dat hele boekje doorakkeren. Nou ja, we gaan beginnen bij het eerste stuk. En jij weet nog vast de eerste vraag van dat boekje, toch?
Ja, jongen. Ik zeg wel vaak tegen jongeren dat HC1, dat staat soms ook wel eens op advertenties in kranten. Hè? En daar zit dan echt een hele wereld in verpakt. Er staat alleen maar H.C.1.
Ja.
En de mensen, wat is je enige troost in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven het eigendom ben niet van mijzelf, maar van mijn trouwe heiland Jezus Christus. zo begint hij.
Ja, zeker. En jij kan het gewoon zo even opzeggen. Dat was natuurlijk vroeger ook de gewoonte. Hè? Je leerde dat Ik heb je hoofd.
Ik heb denk ik tot een jaar of 5, 6 geleden ook wel van beleidenscategorisanten gevraagd dat ze in elk geval zondag 1 uit hun hoofd kenden.
Ja.
En het liefst veel meer en het liefst ook heel veel bijbelgegevens.
Ja.
Maar op een gegeven moment dacht ik ook wel van het is ook niet een must en op dit moment doe ik het ook niet meer.
Nee.
Tijden veranderen.
Ja.
Maar dat was wel echt iets van met die zondag 1 vind ik nog steeds dat je eigenlijk alles hebt gezegd.
Ja.
Als het gaat om Vader, Zoon en Geest, als het gaat om zonde, genade, vergeving. Nou, weet je,
misschien is het handig als ik hem toch nog eventjes een beetje voor de luisteraar wat naar voren haal en hem eens voorlees.
Ja.
Het antwoord op de eerste vraag gaat zo. Wat is dus je enige troost in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven het eigendom ben niet van mijzelf, maar van mijn trouwe heiland Jezus Christus. Want hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit de macht van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, zelfs zo dat alles moet dienen tot mijn heil. En daarom geeft hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven en maakt hij mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Nou ja, je zit echt vol genoegen te knikken, Gert-Jan. Dat is leuk om te zien. En ik wilde graag ook eventjes de loftrompet oversteken over dit stukje van de catechismus. Want weet je, je zegt het terecht, er zit eigenlijk zoveel in. Het begint, opvallend genoeg, met Jezus Christus. Dan zegt het antwoord iets over de Vader van Jezus Christus. En tenslotte over de Heilige Geest van Jezus Christus. Dus je ziet eigenlijk ook het hele onze godsidee komt er al in naar voren. Hè? Vader, Zoon, Heilige Geest die in een één groot project de mens wil redden.
Ja, en jij had het net over troost. Hè? Dat is natuurlijk ook zo'n woord, daar komen we straks nog wel op terug, denk ik.
Ja,
hè? Als het nu gaat om vaak wat is je hou vast.
Ja, hou vast.
Hè? Maar er zit ook iets in, los van die drie enige God van wat heb je eraan? En dat is de catechismus best wel vaak.
Ja.
Dat de vraag gesteld wordt, joh, maar wat heb je er nou aan? Nou, hier gaat het nogal ergens over. Over wat is jouw houvast? Wat is je troost? Wat sleept jou er doorheen? Het waren andere tijden, maar goed.
Ja, nou, en dan is natuurlijk ook wel van onze tijd net zo goed. Leven en sterven. Hè? We hebben periodes wij maken ook mee dat het leven buitengewoon bedreigd wordt. Dat kan een pandemie zijn, maar denk aan de klimaatcrisis. Er is veel angst voor, gaat het de goede kant op en kan mijn leven tot bloei komen?
Ja.
Nou, dan kom je wel bij de vraag, waar help je je houvast? En ik denk dat in die zin dit antwoord echt wat te bieden heeft. Weet je waar ik dan wel een klein beetje haak? En nou, dat wil ik er ook wel eens even hardop zeggen, dat woord eigendom. Hè? Het antwoord zegt dus, mijn troost is, mijn houvast, welk woord je verder ook toepast, maar dat is dat ik eigendom ben. Kan toch echt niet meer, joh. Kan toch echt niet meer.
Dat vind ik zo'n mooie uitdrukking. Ik ben daar echt gek op, zeg maar. Jij gaat misschien richting van slaaf zijn, en weet ik het allemaal niet. Maar voor mij is, ik ben van de Heer. En kom maar, de Heer is ook een beetje van mij. Ik ben van de Heer, ik hoor bij hem. En dat geeft mij in dit leven eigenlijk heel veel rust en vertrouwen juist. Van, ik vind het eigenlijk wel lekker. Ik ben van hem, ik hoor bij hem.
Ja, ja, maar goed, nou maak jij eigenlijk de uitdrukking, jij neutraliseert hem, hè? Want er staat gewoon, je bent eigendom.
Ja.
Dat gaat over, komt inderdaad uit de slavenmarktwereld.
Ja.
Je bent gekocht en betaald.
Ja.
Nou, om maar eventjes gelijk terug te schakelen naar de Bijbel zelf. Hè, de catechismus wil transparant zijn en zeggen, joh, dit hebben we niet zomaar ergens opgepikt. Maar de Bijbel, nou, ik lees bijvoorbeeld 1 Korinthe 6, dat Paulus zegt van, joh, je bent gekocht en betaald. Nou, ik kan dus in die Romeins-Griekse wereld iets goeds bedenken over, daar kan een soort toegewijdheid in zitten.
Maar wij hebben de slavernij niet meer. We willen er ook helemaal geen voorbeeld meer aan nemen. Niemand zegt, zullen we de slavernij in Nederland weer eens invoeren?
Nee.
Nee, dat willen we niet meer. We zijn geen eigendom van elkaar. En dan denk ik, is dat nou handig om dat woord te blijven gebruiken? Jij zegt, nou joh, ik kan er een goede uitleg aan geven.
Voor mij staat of valt het met van wie ben ik dan het eigendom? En als ik langzaam maar zeker in dit leven iets ga begrijpen van mijn Heer, mijn Koning van Christus, dan vind ik het eigenlijk zelf nog steeds wel een heel mooi beeld.
Hmm.
Maar misschien is het goed om daarover na te denken. Moet dan vandaag zo'n beeld worden ingewisseld of bijgesteld? Nou, misschien kunnen we daar nog eens...
Ja, nou, en over... ik wil graag ook wel tegen jullie als luisteraars zeggen, jongens, zo willen we graag met die catechismus in gesprek zijn. Hè? Dat boekje is niet het laatste antwoord, maar wel een mooi antwoord. Kan je je catechismus nog uit je hoofd laten leren door jongeren in het geloofsonderwijs? Jij, Gert-Jan, vertelde zojuist eerder al dat tot een paar jaar geleden liet je dat doen. En wij zijn allebei opgegroeid in een tijd waarin we dat ook gewoon wekelijks moesten doen en we dat ook echt wekelijks aan de jongeren wel vroegen. Het is eruit. En ik, mijn eerste gedachte is, ja, het moest ook wel, want dat hele memoriseren, het uit je hoofd leren van teksten, past niet meer in het complete onderwijs, waarin niet alleen het om de kennis, de cognitie gaat, maar om de hele vorming van een mens. Is dat ook iets wat jou heeft gedreven om ermee te stoppen?
Nou, ik denk bij mijzelf is het volgens mij meer een soort, het is gebeurd. Er is iets gebeurd in de afgelopen periode. Ik denk dat we ook in een verschuiving zitten qua kerkcultuur. Vroeger ging je gewoon naar kat. Mijn ouders zeiden, je gaat eerst naar kat en als je nog meer tijd hebt kun je andere dingen doen, maar je gaat eerst naar kat.
Hmm.
Nou, vandaag ben ik blij als ze komen en probeer ik van hart tot hart met ze te spreken. Dus je bent veel meer bezig met, gaan ze überhaupt wel geloven?
Ja.
In plaats van, jongens, willen jullie volgende week dit of dat uit je hoofd leren?
Ja, maar over...
Ik heb een appgroepje met ze.
Hmm.
Ik app en we hebben het over van alles en nog wat. Maar dat hele uit het hoofd leren zit er niet meer in.
Nee.
Ik denk ook dat als ze dat al zouden willen en belangrijk vinden, dan hoort dat volgens mij in een veel latere leeftijd. Dus ja. In deze leeftijdsfase, als je het hebt over catechisanten, heb je andere dingen te doen.
Wat is de leeftijdsfase van de catechisatie tegenwoordig?
Nou, bij ons begint het zeg maar bij 12 en 2, 23-jarigen zitten soms nog in de bezemgroep / beleidenisgroep.
Dus je hebt ongeveer een periode van een jaar of 10.
Ja.
En ik denk inderdaad dat we meer oog hebben gekregen dat het leerproces van geloven veel langer duurt. En dat misschien daarom ook het echt leren kennen van wat staat er precies, wat is de inhoud van onze identiteitspapieren, dat op een later moment aangeboden moet worden. En daar zit misschien ook wel de spanning waarin we zitten. Kijk, de catechismus die is opgezet in een vraag-en-antwoord methode. Als ik nog eventjes de teksten bijpak. We hoorden zojuist vraag-en-antwoord 1. Nou, er is dan vervolgens vraag-en-antwoord 2. Wat moet je weten om door deze troost gelukkig te leven en te sterven? De vraag alleen al. Wie stelt die als je 14 bent? Nou, niemand. Maar misschien wel als je op een gegeven moment wat door het leven getekend bent of geraakt wordt. Je bent 30, 40 en er gaat iemand dood om je heen of je leven loopt echt dwars doormidden. Ja jongens, wat betekent het nou om die troost of dat geluk of dat houvast te hebben? Wat moet ik daar dan precies voor weten? En ik denk dat de kerk op een bepaalde manier wel aan zou moeten bieden of mensen zouden moeten stimuleren om zich met deze tekst te verhouden, om zich in deze teksten te verdiepen. Want het is een bepaalde methode en misschien is die methode niet meer helemaal van onze tijd, maar de inhoud daarvan is toch wel degelijk waard om door te nemen. En daar zit ik dus ook wel een beetje in te puzzelen, hè? Zo'n catechismus. Hè? Wij zeggen, HC, wat moet je ermee, Heidelbergse catechismus, ja, kan dat nog? Nou, ik denk inderdaad op een manier die past bij onze tijd. En ik denk dat geloofsoverdracht vooral ook heel veel te maken heeft met samen optrekken. Dus zien wat geloven betekent. En daardoor kunnen begrijpen, hey, zo'n tekst van de catechismus sluit misschien wel aan bij mijn ervaring.
Ja, dat denk ik ook. En je hebt daar tegenwoordig gewoon andere termen voor. Hè? Als het gaat om behave, believe, belong.
Oh ja.
Van hoe werken de dingen? Je moet eerst ergens bij willen horen. Ik ben veel meer bezig met van ze te houden. Hmm. En te hopen dat ze zich op een manier gekend en gezien voelen. Los nog van die hele inhoud. En als het gaat om de inhoud, dan denk ik, nou, er zitten gewoon drie prachtige blokken in die catechismus.
Ja.
Geloof, gebod, gebed. Weet je, linksom of rechtsom, dat zijn belangrijke geloofsonderwerpen. Maar de hele aanvliegroute is totaal anders. Het inlijvingsmodel is voorbij, volgens mij. Dus je moet andere dingen gaan doen op een andere manier. Maar laat alsjeblieft de kern van wat wij hier willen met die catechismus, laat dat levend blijven.
Ja.
Maar
zou
niet?
Het, ja, zeker. En zou het dan ook misschien belangrijk zijn dat mensen die op vooraanstaande posities werken en ook de kerk in een zekere mate representeren,
ja,
dat die echt de opdracht krijgen om zich te verdiepen. Ik wil nog even terugkomen op die handtekeningen die sommige kerkelijke werkers zetten in de kerk. Mijn gedachte is dat ze dat soms doen zonder te weten waar ze precies ja op zeggen.
Ja, dat klopt.
Je schrijft je handtekening onder meer dan alleen de catechismus. Je zou wensen dat ze op zijn minst de catechismus goed doorgelezen hebben en zich eigen maken op een manier die niet heel rigide is, van joh, elke punt en komma moet per se zo staan, maar wel qua inhoud snappen van, hé, wat dreef deze mensen nou om dit zo te zeggen? En is dat niet precies dat wat ook ons drijft om Jezus Christus te volgen?
Ja. En natuurlijk in de tijd gezien, hè, wat dreef die reformatorische beweging, de reformatie, waar denk ik toch een aantal kernen van het christelijk geloof weer echt ook boven water zijn gehaald, om daar dan mee stil te staan. En hoe moet het dan vandaag?
Nou, weet je, mag ik daar ook nog eventjes over los, weet je? Die catechismus aan het begin heeft volgens mij zoveel mensen opluchting gegeven. Het was een tijd waarin de mensen heel bang waren als gelovigen. Hè? Het laatste oordeel, het vage vuur. Het was de tijd waarin Luther zich afvroeg, help, hoe krijg ik een genadige God? En man, dat was met allerlei angst en toestanden over omgeven. En dan krijgt hij een inzicht. En de schrijvers ook, hè, Ursinus en Olivianus, die zeggen dan gewoon van, jongens, weet je wat nou je troost is? Jij bent gekocht. Gewoon, door iemand die van je houdt.
En nou ga je zelf reclame maken dat woord eigendom waar je zo moeite mee had.
Nou, nee, wat ik doe is proberen te snappen, waarom was dat voor die mensen zo'n bevrijding? En is dat ook niet precies waar wij soms naar snakken? Dat we heel goed snappen in onze tijd met onze angsten. Hè, klimaatangst, levensangst, bindingsangst, noem het allemaal maar op waar we tegenaan zitten te hikken. Joh, hoe krijg je nou toch een beetje een rustige hartslag in het leven? Hoe slaap je een beetje? Nou, zeg eens even, ik ben van Jezus, hij houdt van mij.
Ja.
Nou, weet je, dan heb ik heus nog wel behoefte aan een andere term dan eigendom.
Ja.
Maar de diepste drijfveer, jongens, ik hou ervan.
Ja, en ook denk ik wel mooi, als jij net zei ook van, als het gaat om naar mensenhandel, eigendom zijn van, er gebeurt op dat gebied, niet alleen maar ver weg, maar ook dichtbij, zoveel erge dingen als het gaat om juist mensen die misbruik maken van eigendom zijn van, jij bent mijn seksslaaf of werkslaaf of wat voor slaaf.
Ja.
Dus het is wel mooi als je weer bedenkt dat het eigenlijk prachtig nieuws is van zondag 1. Ja. En wij lezen dat een beetje met droge ogen van oké. En jij zegt opeens van ja, maar dat was in die tijd en nu. Wat zeg je eigenlijk al wel niet daarmee? Ja. Dat is toch prachtig?
Ja. Nou ja, en dat hoop ik, beste mensen, dat jullie dat ook voelen. Hè? Of tenminste, ja, is wel een groot woord om te zeggen van nou, dat voel ik nu ik deze podcast luister. Maar wel dat je in ieder geval onze motieven voelt om over dit boekje zo lyrisch te kunnen worden. En wat ik nou hoop is dat we met elkaar ook snappen dat je dan eens een hele wat analytische vraag van joh, wat moet je nou weten om die troost even te pakken? Nou, zegt de catechisme, denk dan eens aan drie dingen. Hey, denk eens aan hoe groot je zonde en ellende is. Misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar misschien is dat al het aardige om bij de les te zijn. Of dat je je verdiept in wie is dan mijn verlosser? Die Jezus waar de catechismus over begint. Wie is dat eigenlijk, joh? En dan tenslotte van, ja, maar hoe verandert mij dat? En is dankbaarheid daar een passend woord voor? ik geef toe, ik ben het een beetje aan het herformuleren. Hè? Dus opnieuw, ik zou geloof ik niet zeggen, jongens, leer nou precies deze woorden uit je hoofd zoals die letterlijk staan geschreven. Maar probeer te pakken wat er gaande is. En zo verder.
En weet je wat ik mooi vind? Dat zeker hier ook al echt vader en zoon en geest genoemd worden. Hè, wij hebben altijd in onze gereformeerde traditie heel erg van, ja, weet je, de Heilige Geest komt er bekaaid af.
Ja.
Ik heb een keer zitten turven. De helft van de zondagen in de catechismus, daar komt de Heilige Geest in voor.
Okay.
Alleen of het zo werkt en leeft. Hè, maar ik ben steeds meer ook blij met dat andere stukje over vernieuwing en de Heilige Geest. Nou, daar komen we nog op terug. Hè?
Ja.
Maar dat is mooi. Het wordt hier gelijk al neergezet.
Mooi, mooi. Nou ja, we gaan afsluiten, beste mensen. We hebben de start gemaakt en we hopen dat je de volgende keer weer bij ons aansluit. De volgende keer gaan we dus de volgende stap zetten, namelijk een beetje de diepte in. Waar komt het toch vandaan dat het allemaal niet op rolletjes loopt? Waaruit ken je je ellende? Nou, we zien jullie graag volgende keer terug.
Leuk dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van HC, wat kun je er nog mee? Hopelijk heeft dit gesprek je aan het denken gezet. Wil je reageren? Dat kan. Stuur je mail aan Simon en Gert-Jan naar hc@lpbmedia.nl. En deel deze podcast gerust met anderen voor wie de inhoud interessant is. Tot de volgende keer en intussen, geniet van Gods liefde.